Waarna wij terechtkomen bij een van de belangrijkste aspecten van de gemeente. Namelijk, de gemeente als zodanig is bestemd voor de hemel. Sterker nog, wordt geacht een hemelsvolk te zijn, niet in de toekomst, maar nu reeds. En dat blijft ook altijd zo. En ik zeg het maar met een paar woorden, maar het is hoogst belangrijk. Namelijk, de gemeente is de enige categorie van gelovigen die een hemelse bestemming heeft. We hebben een andere keer een hele dag gehad over wat is de hemel, dus daar verwijs ik u dan maar naar. Ik volsta nu met te zeggen dat de hemel is niet het hiernamaals per definitie. De hemel is het hierbovenmaals, dan wel het hierdaarmaals, met dank aan een journalist die mij de term aangeleverd heeft. De hemel is de hemel der hemelen, dat is de hemel die van ouds is, dus het is ook zelfs het hiervoormaals. Als u wil, het gaat niet om die uitdrukkingen. Het punt is dat de gemeente de verzameling is van gelovige mensen die als eerstelingen van een nieuwe schepping, dan wel als eerstelingen van een nieuw verbond, geplaatst wordt in de hemel. Dat wil zeggen gepromoveerd wordt naar de hemel en aangesteld wordt in de heerlijkheid van Christus, in de heerschappij van Christus, die verzameld wordt rond zijn troon enzovoort. Je vindt de gemeente dus terug in de symboliek van de 24 oudsten rondom de troon. Dat gaan we niet bespreken. Daar heb ik allemaal geen tijd voor. Mede omdat het symboliek is, dus ja, het is een andere lijn van argumentatie. Maar zo is het nou eenmaal wel. Vandaar dat wij verwachten opname van de gemeente. Dus niet omdat alle gelovigen een keer naar de hemel moeten of zo, maar het is omdat de gemeente eenmaal als eerstelingen compleet is. Eerstelingen houdt een keer op, immers. En die eerstelingen worden weggerukt tot God en zijn troon. Met dank voor de uitdrukking aan Openbaring 12. Dan wel, de gemeente gaat hem tegemoet. Bij de zogeheten opneming of opname van de gemeente. De term vindt u in 1 Thessalonicenzen 4. Compleet, hè? We worden tezamen opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht, en al zo zullen we altijd met de Heer wezen. Wij zijn en blijven een hemelsvolk. En ik noem u daarom enkele teksten. Misschien dat ik ooit nog tijd vind om er uitgebreider op terug te keren, maar geef u de belangrijkste schriftplaatsen in dit verband. De ene is Johannes 14 vers 3. Die zoek ik ook meteen even op, mede omdat het een omstreden vers is. Maar het is nou eenmaal zo dat in het algemeen weliswaar gemeentelijke waarheid pas geopenbaard wordt in de brieven. Maar het neemt niet weg dat in de woorden van de Heer Jezus alle aspecten van de gemeente reeds op voorhand zijn vastgelegd. Zonder dat het woord gemeente daarbij genoemd wordt meestal. Maar het idee blijft dat de apostelen later hun leringen baseren op de uitspraken van de Heer Jezus. Dat is wat Paulus tenminste zegt in 1 Timotheus 6, de eerste versen, maar vooruit. Johannes 14, daar staan de beroemde woorden vanaf vers 1. Uw hart worden niet ontroerd, raakt niet van uw stuk. Gij lieden gelooft in God. En dat is niks bijzonders. U kent mijn uitspraak daarover langzamerhand. Ik zeg altijd, ik weet hoe arrogant het klinkt, maar dat is ook duidelijk om te prikkelen bedoeld. Ja, ik vind het wel erg onnozel om niet te geloven dat God bestaat, of dat er een God is, of iets dergelijks. Dat vind ik zo naïef, dat ik waag daar geen woorden aan. Bovendien, de duivel gelooft daar ook in, dus dat zegt niks. Als ze tegen mij zeggen, iemand is in God gaan geloven, dan zeg ik, dat is heel verstandig. Maar of je daardoor zalig wordt, behouden wordt, wedergeboren wordt, dat is nog maar zeer de vraag. Want het gaat erom dat men gelooft niet in dat God bestaat. Dat betekent namelijk niks. Natuurlijk is dat zo, vanzelfsprekend. Ik bedoel, waarom niet? Maar geloof in de Bijbel is geloof in wat God gesproken heeft. Het gaat er niet om dat je gelooft dat de weerman bestaat. Het gaat erom dat je gelooft in zijn weersverwachting. Heb je die nog? Geloof is geloof in het woord Gods, niet in het bestaan van een God. Heb je die? Goed. En dat is ook wat de Heer Jezus hier zegt, logischerwijze. Want het punt is dat God per definitie spreekt over zijn zoon. Ik heb daar, als ik het samenvat, een tamelijk filosofisch klinkende verklaring voor. Maar hij is in de Bijbel heel concreet. Het idee is dat God zich openbaart. U weet wel, de Bijbel is volgens alle klassieke Bijbelcommentaren en theologen, is de Bijbel de zelfopenbaring. Let op het woord zelf, niet maar openbaring. De zelfopenbaring van de Godheid. Dat wil zeggen, God openbaart zichzelf in de Bijbel. Dat is wat anders dan te denken dat God in de Bijbel bekend maakt hoe een mens behouden kan worden. Dat staat er ook wel in, maar dat is niet de essentie van de Bijbel. De Bijbel is de zelfopenbaring van de Godheid. Ik heb het niet uitgevonden, de standaard klassieke orthodoxe theologie. En het punt is dat als God zich bekend maakt, verschijnt daar, ik bedoel als het ware, verschijnt daar de gedaante van de Heer Jezus, de Zoon van God, die nou eenmaal het beeld is van de onzienlijke God, dan wel het uitgedrukte beeld van Gods wezen, dan wel het afschijnsel van zijn heerlijkheid, of hoe dat maar heten mag, zodat als God spreekt, spreekt hij dus over de Heer Jezus Christus. En daarna citeerde Klaas Roosendaal, want die kon het makkelijk zeggen, er was een Fries en die zei het heel eenvoudig. Die zei, God spreekt alleen maar over zijn zoon. He? En dat is ook zo, dat is de verkorte versie. En het klinkt weinig filosofisch, maar zo is het. En dus, als men in God gelooft naar Bijbels model, dan gelooft men in wat hij gesproken heeft. En dus gelooft men in de Heer Jezus over wie hij gesproken heeft. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tot de laatste bedoel ik. Hè? De eerste Adam, de laatste Adam. Nou goed. En dus zegt de Heer Jezus, gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. Want daar gaat het om. Ik heb later aan Paulus gevraagd, die kon het ook kort zeggen, hoewel hij geen Fries was. Die zei, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. En moeilijker is hij niet. Al hebben velen het erg moeilijk gemaakt, hè? Hoge drempels opgeworpen en de deuringang geblokkeerd. En, nou, laat maar zitten. Dus gij die gelooft in God, gelooft ook in mij dus. Daarna, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, als het enigszins anders was, hè? Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om u plaats te bereiden. En bedenk wanneer hij dit zei. Dat was in de nacht dat hij verraden werd, heet dat. Toen hij met zijn discipelen bijeenvergaderd, het was in de opperzaal. Ook ter gelegenheid van de instelling van het avondmaal en dat soort dingen meer. En vooruitlopend op het zogenoemde hogepriestelijk gebed ter afsluiting van zijn aardse loopbaan in hoofdstuk 17. Dat is nog steeds diezelfde avond, vanaf hoofdstuk 13 is dat, hè? 13 tot en met 17. Maar hier staat, in het huis mijn vader zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. De vraag is, waar ging hij heen? Naar het huis zijn vaders. Toch? Maar waar ging hij heen? Nou, hij ging eerst naar het dodenrijk, Sanderendaags. Ook genaamd het paradijs, dat is de term die hij zelf in de mond nam. Maar niettemin het dodenrijk. Dat wordt als paradijs aangeduid. En paradijs is niet een eigen naam. Je schrijft het niet met een hoofdletter. Dat is een misverstand. Paradijs komt van het Hebreeuwse parad, geloof ik. En betekent zoveel als een hof, een tuin. Een koninklijke tuin eigenlijk, een koninklijk landgoed. Vandaar dat je er een tegenkomt in de hemel, want daar woont de koning. Je komt er een tegen op aarde, rondom Adam, want dat was de koning die de hele aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Er is weinig van terechtgekomen, maar daar gaat het nou ook niet om. En vandaar dat de Heer opstond en toen was hij ook in een hof van ene Jozef. De koninklijke tuin, zeker wel. En daarna vind je ook een paradijs. In het Dodenrijk heet dat, ook genaamd de Schoot Abrahams, als aanduiding van de plaats waar de oud-testamentische gelovigen wachten op den jongsten dag. Dat is niet de hemel. Maar ik ga heen om uw plaats te bereiden. Waar ging je heen? Eerst het Dodenrijk in en daarna... Ja, dat is hoogst elementair, hè, dit, hè? Daarna werd hij opgewekt uit de dood en uitermate verhoogd en gezet aan Gods rechterhand, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, als vervulling van in elk geval Psalm 110. Op de dag van zijn opstanding, en dit is niet ecclesiologie, dit is christologie, en dat is nu dus ons onderwerp niet, helaas. Dat is het nadeel van systematische theologie, denk ik altijd. Maar goed... Op de dag van zijn opstanding werd hij niet alleen teruggebracht uit het dodenrijk, terug op aarde, maar op de dag van zijn opstanding werd hij gezet in de hemel. Dat lees je misschien niet, ik zei misschien niet, in de evangeliën, dat wil zeggen bij de evangelisten, maar het is de vaste formulering in de brieven. Zelfs in bijna alle brieven, een enkel briefje uitgezonderd, dus omdat die brieven soms te kort zijn. Maar in verder alle langere brieven, langer dan 2-3 bladzijden, staat het overal. Namelijk, hij stond op uit de dood, werd uitermate verhoogd en hij is gezeten aan de rechterhand Gods als één geheel. Opgewekt en gezet in de hemel op één en dezelfde dag. En voor degene die erover struikelt, dan zal ik u een kleine aanwijzing nog geven, wel uit de evangelie. Daar lees je namelijk dat de Heer opstond uit de dood. Waar was hij toen? In die tuin. In die hof. Was niet van Eden, maar het had er wel mee te maken overigens. Hè? Was een nieuwe schepping. De laatste Adam, maar niet de eerste mens van een nieuwe schepping. Hebben we die nog? En waar vind je hem? Aanvankelijk in die hof. Een beeld van zijn koninkrijk uiteraard. Hetgeen meteen koninklijke waardigheid toekent aan ene Jozef van Arimathea. Maar daar komen we vandaag niet meer op terecht. Hè? Maar dus noem hem maar even. En toen kwam hij daar een dame tegen. Juist. Madeleine. Magdalena. Want ze heette allemaal Maria. Dat is ook een goede reden voor me. Die leg ik een andere keer weer uit. Deze heette ook van Magdala of Magdalena. Madeleine. Madelon. In ieder geval, hij zei tegen haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En op de avond van dezelfde dag nodigde hij zijn discipelen uit om hem aan te raken, om te constateren dat hij het zelf was en dat hij daadwerkelijk was opgestaan. Conclusie, het is natuurlijk heel plastisch allemaal, maar sommigen denken alleen maar zo plastisch, dus het werkt. Conclusie, dezelfde dag voer hij op ten hemel. En daarna verscheen hij weer op aarde, en dat heet dan niet voor niks zijn verschijning. De verschijningen van de Heer. Omdat in werkelijkheid sinds eerste paasdag de Heer Jezus een positie heeft in de hemel. Die hemel is niet ver weg, het is de hemel der hemel. Het is een geestelijke wereld, die hemel is dichtbij, strekt zich uit tot op de aardbodem. Zoekt u dat woord maar op in de Bijbel, dan zult u dat zo vinden. Dus zo ver weg was het niet en de Heer manifesteerde zich en het heette zijn verschijningen. Dat blijft zo tot de dagen van zijn wederkomst aan toe en misschien dan ook nog wel, maar daar wil ik het nou niet over hebben. Maar het gaat er maar om dat hij vanaf de eerste paasdag een positie had in de hemel. Trouwens, na zijn opstanding zei hij ook inderdaad, dat is een van de laatste versen van het Matthäus-evangelie, mij is gegeven alle macht, en in de goede volgorde, in de hemel, eerste dus, hè, en op aarde. En het gebed was uw koninkrijk komen, namelijk uw wil geschieden, want dat is hetzelfde, in de hemel, alzo ook op de aarde, nog steeds in die volgorde. En tot op heden heeft hij een hemels koninkrijk. Dat wil zeggen, is zijn koninkrijk verborgen, dat is de Bijbelse term, in de hemel. En gelovigen worden met Christus opgewekt, ontvangen zijn leven, het leven van de nieuwe schepping. En de gelovige van vandaag, dat is de gemeente, krijgt deel aan zijn hemelse positie. Dat is het hele idee eigenlijk, hè? Heb je die nog? Toen vroeg natuurlijk iemand, maar dat kan allemaal niet, want wat was dan Hemelvaartsdag? Dus dan moet ik die ook uitleggen, daar heb ik eigenlijk helemaal geen tijd voor, maar vooruit dan, in twee zinnen dan. Hemelvaartsdag is een uitbeelding van de wederkomst van Christus, dat wil zeggen de film liep achteruit. Lees het maar na. Want u leest het in Handelingen 1. En daar staat, nadat het gebeurd is, dat zij de Heer zagen ten hemel varen en verdwijnen in een wolk. Wat jammer was, want normaal zijn er helemaal geen wolken. Zeker niet om die tijd van het jaar. Dus het wordt toch vervelend. Hè? Is toch zonde? Zo'n belangrijke gebeurtenis. En dan... Daar zorgt de duivel wel voor, denken we dan. Nee. Ze bleven ernaast staan, ze kijken, en toen kwamen, er waren er twee mannen en die zeiden, voel je hoe suffend staat gij daar? Dat, nou ja, zo ongeveer dan. Wat kijken jullie, lees het maar na, staan jullie daar nou omhoog te kijken? En toen kwam het commentaar, deze Jezus die gij hebt zien ten hemelvaren zien, staat er wel 7 keer trouwens, hè, in die opsom, in die verse daar. Hè. Ze keken, zagen, enzovoort. En toen kwam het antwoord, deze Jezus die gij hebt zien ten hemel varen, zal alzo wederkomen, gelijk gij hem met de hemel hebt zien opvaren enzovoort. Dat wil zeggen, het was een uitbeelding van zijn wederkomst, wanneer hij komt op de wolken des hemels, met de term al uit het Oude Testament, uit de profetieën enzovoort. En wij weten eveneens uit het Oude Testament dat het ook inderdaad op die plek zal zijn. Dat wil zeggen, op de Olijfberg. En dat was het dus. En de tussenliggende 40 dagen van Pasen tot Hemelvaartsdag zijn een uitbeelding, typologisch, van onze tegenwoordige bedeling. Waarbij Hemelvaartsdag dus de uitbeelding is van zijn wederkomst. Alleen, het filmpje draaide achteruit. Maar dat heb je vaker. Dat Bijbelse typen omgekeerd zijn, in spiegelbeeld namelijk. U weet wel, de ene zonde van Adam als een... de ene onrechtvaardigheid van Adam als een omgekeerd beeld van de ene rechtvaardigheid van Christus. De ongehoorzaamheid van Adam als beeld van de ene gehoorzaamheid van Christus. In bijvoorbeeld Romeinen 5 was dit. Wend daar maar aan. Maar goed, waar ging hij dus naartoe? Terugkeren tot Johannes 14. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Waar ging hij naartoe? Naar de hemel, dat was de bedoeling uiteraard. En we weten dat omdat we dat later lezen en dat het in alle brieven wordt uitgelegd. En dan zegt hij, vers 3, en zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En let op dat hier een heleboel vragen worden opengelaten. Dit is vage, cryptische taal. Waar ging hij heen? Wat is dat plaats bereiden? Hoezo wederkomen en wanneer zal dat zijn? En hoezo zou hij ons tot zich nemen? Enzovoort. En daar is dus tamelijk oeverloos over getheologiseerd. Over het vers. Ik bedoel het niet lelijk, maar ik vat het alleen maar samen. Er zijn al verschillende betekenissen aangegeven. De meest voor de hand liggende is die van zo kom ik weder. Dus dat is zijn wederkomst. En voor degenen die daar niet in geloven, die hebben uitgevonden dat die ik die weder zal komen, is de uitstorting van de Heilige Geest, waarover hij het heeft nog in ditzelfde hoofdstuk en het volgende. En het daaropvolgende trouwens ook. Heb je dat? En dan mijn verklaring, arrogant, maar vooruit, dan mijn verklaring. Het is een heel gemakkelijke. Broeders en zusters, we lezen even gauw zo uit het hoofd Efeze hoofdstuk 2. Waar staat dat God heeft ons als gelovigen met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Heb u die? Niet dat zal in de toekomst gebeuren, maar dat is al gebeurd. Nou goed, en dan lezen we dit vers. Ik kom weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. Het punt is, wij zijn waar hij is. Wij zijn namelijk gezet in de hemel, Efeze 2. Dan wel, wij zijn ingegaan achter het voorhangsel, en dat is de hemel. Ik zal u die schriftplaatsen zo even noemen, voor de volledigheid enzovoort. Dat heen gaan, dat was inderdaad zijn opstanding. Dat staat al feitelijk in dit eerste vers dat deze avond beschrijft, in Johannes 13 vers 1. Voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Hebben jullie? Zijn dood en begrafenis wordt gewoon overgeslagen. Daar zag hij niet naar uit, vanzelfsprekend. Waar hij naar uitzag, was zijn hemelvaart. De vreugde die hem voorgesteld was, heet het in Hebreeën 12 vers 2. En daar had hij het dus over. En dat is ook waar hij over sprak deze avond. Niet over zijn dood, maar over zijn hemelvaart. Zijn verhoging, zijn verheerlijking. Dat laatste woord is trouwens de standaard uitdrukking in het Johannesevangelie. Zijn verheerlijking. Enzovoort. En dus zei hij, ik zal heen gaan, de hemel in, en daarmee en daardoor bereidde hij ons plaats. Niet, hij ging heen om daarna in de hemel onze plaats te bereiden. Ik heb me jarenlang afgevraagd wat hij in vredesnaam daar moest doen om onze plaats te bereiden. Of in hemelsnaam, lijkt mij de betere uitdrukking in dit verband. Wat moest er dan in de hemel gedaan worden om ons plaats te bereiden? Te meer daar staat, er zijn vele woningen. Die hoefden dus ook nog niet meer gebouwd te worden, denk ik dan. Wat deed hij daar? Het antwoord is, eigenlijk niks. Of, maar dan wordt het beeldspraak ontleend aan de Hebreeënbrief. Hebreeën 9 in het bijzonder. Lees het na, controleer of deze dingen al zo zijn. De Heer Jezus is in zijn opstanding ingegaan in de ware tabernakel, het ware heiligdom, niet met handen gemaakt, maar in de hemel zelf staat er. Heb je dat? En daarmee bereidde hij ons plaats, want hij wordt geacht onze leidsman, overste leidsman te zijn, onze hoge priester, kortom, onze vertegenwoordiger bij God, onder het motto, welk een vriend is onze Jezus, als die makkelijker is, die in onze plaats wil staan, niet wilde staan, maar wil staan en staat, want hij is onze middelaar, onze vertegenwoordiger bij God zelf feitelijk, hij is hoofd van de gemeente namelijk, enzovoorts. En het idee is dat wij achter hem aan, Hebreeën, ingaan in het heiligdom. En de plaats bereiden, wat hij deed, was het scheuren van het voorhangsel en het ingaan op een vers en levende weg die hij ons ingewijd heeft, enzovoort. En that's it. En waar hij hoofd is van de gemeente, zijn dus alle gemeenteleden per definitie welkom en dus officieel geplaatst in de hemel. En dat is wat het is. En daarom zegt Efeze, hij heeft ons, God heeft ons met Christus, want het is uit genade, staat er, heeft ons met Christus levend gemaakt en heeft ons met Christus gezet in de hemel. Waarmee de uitspraak van Psalm 110 vers 1, zit aan mijn rechterhand, wordt toegepast op heel de gemeente waarvan hij het hoofd is. Of van heel de gemeente die zijn vervulling is. Maar dat was het laatste vers nog van Efeze 1. Hebben jullie? Schrijf het op, zoek het na, stop die cd desnoods en lees het na. Goed, terug naar Johannes 14. Wanneer ik heen zal gegaan zijn, achter het voorhangsel in de hemel zelf, en daarmee, daardoor uw plaats zal bereid hebben, want daardoor is onze plaats bereid, kom ik weder, en dat zou hij doen op diezelfde dag, en verschijnen aan zijn discipelen, die de eerstelingen waren van de gemeente, en die daar ook de uitbeelding van waren, van de gemeente namelijk. En zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben, en sindsdien zijn alle gelovigen met Christus gezet in de hemel. Dat ze dat niet weten, is mijn schuld niet, denk ik wel eens. Tenminste, dat hoop ik, dat het mijn schuld niet is. Maar ze kunnen het weten, want de Bijbel leert het. En daar gaat het maar om. En daarna staat er, waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. En daarna de beroemde tekst die wij van de navigators uit het hoofd moesten leren, toen ze nog onder de Engelse naam bekend waren. Namelijk, ik ben de weg, de waarheid en het leven, vers 6. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar begrijp goed waar het vers over gaat. Het vers gaat erover dat men, als men tot geloof komt, vandaag nog van Gods wegen hemels burgerschap ontvangt en van Gods wegen geacht wordt te behoren tot de hemelse dingen die men in Efeze helaas sinds 1950 heeft wegvertaald met hemelse gewesten. Wij maken deel uit van de hemelse dingen waarin wij gezet zijn en waar we onderdeel van zijn. Hebben die nog tot zover? Nou, dat was de algemene uiteenzetting aan de hand van dit vers. U weet, Thomas zei, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe weten wij de weg? En het antwoord was, ik ben de weg. De vers zijn levende weg, ik zal uit Hebreeën 10. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, de verse, de nieuwe en levende weg. Ontleend aan de hoge priester die bloed, namelijk leven, sprenkelde op de hele route door de tabernakel heen tot aan het verzoendeksel. In het heilige der heiligen als beeld van de hemel. Ja. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En er staat hier, niemand wordt behouden dan door mij. Dat is wel zo, maar het gaat hier specifiek om dat hemelse burgerschap. Want daar wordt over gesproken, de plaats waar de Heer naartoe ging. Hij sprak dus over gemeentelijke waarheid, die later in de brieven, dus met name in Hebreeën, uitgebreid uiteengezet wordt. Daarna noem ik het tamelijk willekeurig wat schriftplaatsen in dit verband. Namelijk in elk geval weer Hebreeën 12 vers 23. De gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is ingeschreven. Opgeschreven staat er dan, maar het gaat om burgerschap, het bevolkingsregister uiteraard. Gij zijt niet gekomen tot Sinaï, daar ging het om de vraag wie er bij Israël hoorde onder het oude verbond, maar gij zijt gekomen tot Sion. En zelfs een hemels Sion, een hemels Jeruzalem enzovoorts. Dus het gaat om inschrijving in een hemels bevolkingsregister. En daarna hebben wij de hoofdstukken Hebreeën 4. Ik heb ze uit het hoofd, geloof ik, alle drie al geciteerd. Hebreeën 4, 9 en 10. Maar eigenlijk de hele Hebreeënbrief gaat hierover. Want Hebreeën zegt in Hebreeën 3, vers 1. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Roeping, leuk hè, is de verwijzing naar het woord voor de gemeente, ecclesia, geroepenen, uitverkorenen, geroepenen, of hoe het maar heet, maar geroepen heiligen. En daar, geroepen heiligen, die heb ik er straks nog genoemd, hè. Ja, 1 Korinthe 1 vers 2. Nou, hier staat, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. En dat betekent geroepen van de aarde naar de hemel. Daar zou ik ook nog een rijtje van moeten maken, dat heb ik niet gedaan. Misschien hou ik die dan voor de volgende college dag hierover. Maar het idee is, we zijn geroepen van de aarde naar de hemel, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, uit de tegenwoordige boze eeuw en gezet in de toekomende eeuw. En nog wat van die uitspraken, u houdt ze van mij te goed, want die heb ik nog, kom ik vandaag niet aan toe, dus dat komt nog wel een keer. Maar hier staat hemelse roeping deelachtig zijn. Weggeroepen van de aarde naar de hemel. De uiteenzetting later in hoofdstuk 9, of hoofdstuk 8 is dat, is dan ook dat op aarde zijn er nog priesters onder het oude verbond. Terecht of ten onrechte doet er niet toe, maar er was een aardse tabernakel, een aardse priesters met aardse offeranden enzovoort. Maar Hebreeënbrief leert, daar hebben wij geen deel aan, geen boodschap aan, daar zijn we niet in betrokken. Wij hebben deel aan een hemelse roeping, wij kennen een hemels heiligdom, kortom de hemel zelf. En daar is onze positie. is een goede reden voor. Het aardse koninkrijk van Christus, koninkrijk van Christus op aarde, zal beginnen, onthoud dit, is heel fundamenteel, zal beginnen bij Israël in het algemeen en bij de Joden, het Joodse volk in het bijzonder. En het Joodse volk, als natie, is officieel ongelovig. En daarom is Gods koninkrijk tot vandaag niet gevestigd op aarde. Wij maken het deel van uit en wij zijn op aarde, dus theologiseren en filosoferen wij dat zijn koninkrijk op aarde is. En dat de evangelisatie de uitbreiding is van Gods koninkrijk op aarde. Maar het is niet Bijbels jargon. Hebben jullie? Het is anders. Wat er gebeurt is dat evangelieprediking tot gevolg heeft dat als men het gelooft, wordt men als gelovige van Gods wegen overgeplaatst van de aarde naar de hemel, krijgt men een hemels paspoort. Om zo te zeggen. Wordt men gepromoveerd als eersteling. Zie? Want het koninkrijk van Christus is verborgen in de hemel en Colossense 3, komt hij weer, Colossense 3. Uw leven is met Christus verborgen in God. Dus zoek de dingen die boven zijn waar Christus is zitten aan de rechterhand van God. Dat zijn de eerste versen, schrijf op in het rijtje, dat zijn de eerste versen van Colossense 3. Hemelse dingen. Hemelse roeping heet dat dus. Nou goed. U leest dat dus in Hebreeën 3, dat zijn de eerste versen van de leerstellige uiteenzetting, feitelijk op basis van de opstanding en hemelvaart van Christus, zoals genoemd in hoofdstuk 1 en 2. En daarna in hoofdstuk 4 meteen al een praktische toepassing, waar staat, vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid naderen, offeren, de Heer dienen, dat is wat het woord helemaal betekent. Leg ik niet uit. Laat ons naderen tot de troon der genade. En in de Engels sprekende landen weet iedereen wat de troon der genade is. Omdat die term daar meer gebruikt wordt. Ook in evangelisch jargon. Het is de aanduiding van de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen. Want daar ging de hoge priester in. In het Heilige der Heiligen naar het belangrijkste, eigenlijk het enige officieel voorwerp, meubelstuk in het Heilige der Heiligen van tabernakel of tempel. Maar het is een beeld van de troon van de Heer Jezus Christus in de hemel. Laat ons naderen tot die troon der genade in de praktijk. Als je dan hemels burgerschap hebt, meld je dan bij degene die in de hemel op die troon gezeten is, opdat je hem zou dienen. Onder het nieuwe verbond en niet onder het oude, de Hebreeën. Dus laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Want genade en niet de wet heerst. En ditzelfde wordt herhaald in Hebreeën 10. Dus die schrijft Job in Hebreeën 4. En nu Hebreeën 10, over 9 heb ik het zo. Hebreeën 10, waar dezelfde woorden staan, iets uitgebreider. Vanaf vers 19... Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Het heilige der heiligen dus weer. Daar staat die troon der genade. Ark des Verbonds met het verzoendeksel. Door het bloed van Jezus. Verwijzend naar het bloed van stieren en bokken van de grote verzoendag in het judaïsme. Dan wel onder de Mosaïsche wet. En dat bloed dat werd gesprenkeld op de route naar de Ark des Verbonds. En bloed is een beeld van leven en dus staat er op een verse, een nieuwe, en levende weg, welke hij ons voor ons ingewijd heeft door het voorhangsel heen. In de praktijk, want dat scheurde toen de Heer Jezus stierf en daarmee weer de weg naar het heiligdom vrij, zegt hoofdstuk 9 van Hebreeën. Door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En nog een keer, en terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods, daar heb je de gemeente als huis Gods. Zo laat ons toegaan, en dat is hetzelfde als Hebreeën 4 vers 16, laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Laat ons toegaan met een waarachtig hart, een hart waarin de waarheid woont, dat is het woord van God natuurlijk, in volle verzekerdheid des geloofs. in het woord God. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, tegenover dat onder het oude verbond alleen de uitwendige mens, het vlees, gereinigd wordt. Dat was Hebreeën 9 vers 14, maar vooruit. Maar het is een beeld van de reiniging van de inwendige mens. En dus onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water, dat is beeldspraak. Waarschijnlijk verwijzend ook naar het beeld van de doop. Maar waar het maar om gaat is dat hier precies hetzelfde staat. Ingaan achter de Heer aan, onze hemelse positie innemen. En dat doen we onder andere door te zingen, dit is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. Of iets dergelijks. Hè? Of met de oude tekst van broeder Johannes de Heer. Neem de wereld. Wat, hè? Als je dat hebben wil, neem de wereld, geef mij Jezus. Enzovoort. Nou goed, dat was Hebreeën 4, Hebreeën 10 en daarna Hebreeën 9, waar het beeld van de grote verzoendag wordt aangehaald en waar beschreven wordt hoe de hoge priester eenmaal per jaar het heilige der heiligen binnenging als beeld van het hoge priesterschap van Christus, die eenmaal het heilige der heiligen is binnengegaan, eens en voor altijd eigenlijk, in beginsel, onder het nieuwe verbond. En daarvan wordt gezegd in de versen 7 tot en met 9, laten we het zomaar houden. Waarin in vers 7 tot en met 9 van Hebreeën 9 staat dat de heilige der heiligen een beeld is van het nieuwe verbond. Dat immers door de opstanding van Christus aanbrak, en dat is waar het over gaat. Maar dat is nou niet helemaal ons onderwerp. En dus leggen we naast die verse ook vers 24 en wat er verder volgt, waar gezegd wordt dat het heilige der heiligen niet alleen een beeld is van het nieuwe verbond, maar ook van de hemel. Want Christus is niet ingegaan, 9 vers 24, in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een antitype, tegenbeeld, type, van het ware heiligdom, maar in de hemel zelf. Zodat gezegd wordt, de hoge priester van het nieuwe verbond is ingegaan in het nieuwe verbond. Vers 7 en wat er verder volgt. Maar ook in de hemel zelf. Vers 24 en wat er verder volgt. Begrijp je me goed? Gelovigen na de opname van de gemeente gaan ook in het nieuwe verbond, maar niet in de hemel. Zodat u ziet dat deze Hebreeënbrief specifiek gemeentelijke waarheid uiteenzet. Een hemelse positie toeschrijft aan de gelovigen. Nou goed, dan laat ik het maar even bij om die schriftplaatsen aan te vullen. Een andere heb ik ook uit het hoofd genoemd, omdat die voor de hand ligt. Dat is Efeze 2 vanaf vers 1. Nou ja, tot en met vers 6 in elk geval. Er staan wat tussenzinnen tussen. Maar de hoofdzin die in vers 1 begint en meteen afgebroken wordt, wordt later voortgezet in vers 5. En het is ongeveer dit. En u heeft hij medelevend gemaakt. En die woorden heeft hij medelevend gemaakt zijn ontleend aan vers 5. De zin wordt daar namelijk afgebroken in vers 1. U heeft hem medelevend gemaakt, want gij waart dood door de misdaad en zonde enzovoorts. En daarna lees ik maar verder in vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, die uit vers 1 en 2. Maar God, vers 4 en dan vers 5, heeft levend gemaakt, ons inderdaad, heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat is wat wedergeboorte immers is. Deel krijgen aan de opstanding, dan wel het opstandingsleven van Christus. Heeft ons levend gemaakt met Christus, niet op persoonlijke verdiensten en dus uit genade. Dat staat dan tussen haakjes, want uit genade zijt gij zalig geworden. We zijn niet op persoonlijke titel ook wedergeboren, maar op zijn persoonlijke titel. Dat wil zeggen, we hebben niet zelf eeuwig leven gekregen, maar we hebben het eeuwig leven van Christus gekregen. Zijn leven is ons leven, zodat we met de apostel zeggen, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Of het leven is mij Christus, of opdat het leven van Christus in mij openbaar zou worden, en woorden van gelijke strekking. We hebben het later nog over. We zijn één plant geworden met hem in de gelijkmaking zijns doods enzovoort. Komt nog wel, dus blijf even hier. Hij heeft ons leven gemaakt met Christus, vers 5. En heeft, nog een keer, heeft ons mede opgewekt. En nu wordt de zin voltooid. En heeft ons mede gezet in de hemel. En om die tekst gaat het dus. En ik sluit aan op hoofdstuk 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke, moderner Nederlands dan wat er nu staat, maar het is precies wat er staat, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Want omdat we deel hebben aan het leven van Christus, of korter, omdat wij deel hebben aan Christus en Christus gezet is in de hemel, hebben wij noodzakelijkerwijs deel aan zijn hemelse positie. En dat blijft altijd zo. En dit is de uitgebreidere verklaring van, ik kom weder en zal u tot mij nemen, omdat gij ook zijn mocht waar ik ben. En daar zijn wij ook. Hebt u die? Efeze, slaan we bladzijde om, zijn we in Filippenzen. Drie, geloof ik. Ja. Filippenzen 3. Eerst vers 14. Maar één ding. Ik vind het een prachtige uitdrukking, want volgens mij komt die uit die psalm. Ik moet altijd even aan Chris vragen wat psalm het ook weer was. Psalm 27, dank u zuster. Die psalm die de Heer Jezus aanhaalde, toen ging om Maria en Martha, die ene met veel dienens, Martha enzovoorts. En toen zei de Heer, maar één ding is nodig. En die citeerde psalm 27 uitgebreid, namelijk dat men zou onderwezen worden in het woord Gods en zou verkeren in zijn tempel. Dat is de gemeente, maar daar hebben we het ook nog over. En hier haalt de apostel Paulus, denk ik, diezelfde uitspraak aan. Maar één ding, want het woord doe ik, hebben de vertalers ingevuld. Hè? Moet je eigenlijk overslaan. Maar één ding. En de Heer zei, maar één ding is nodig. En als je toch wat in wil vullen hier, zou ik maar iets invullen wat elders in de Bijbel ook staat. Dus ik ben geneigd te lezen als, maar één ding is nodig. En volgens de Heer Jezus en volgens Psalm 27 dus zou het zijn dat men onderwezen wordt in het woord Gods. In zijn tempel namelijk. Verkeerd om daar in die tempel waar het woord Gods bewaard wordt onderwezen te worden. In onze dag is dat de gemeente. Maar hier staat het resultaat ervan meteen. Maar het is ongetwijfeld hetzelfde. Maar één ding is nodig, vergetende hetgeen achter is, want als je onderwezen wordt in het woord Gods, dan strek je je automatisch uit, dat kan niet anders, naar de toekomst, want God is per definitie, ik bedoel letterlijk wat ik nu zeg, God is per definitie die God die spreekt over toekomende dingen. Staat in Jesaja, ik weet niet meer welk hoofdstuk. Wie is de echte God? De echte God is degene die de toekomende dingen verkondigt. En dus, als we luisteren naar het woord Gods, krijgen wij hoop. Vandaar dat geloof en hoop in de Bijbel synoniemen zijn. Letterlijk zijn ze dat niet, taalkundig niet, maar in Bijbels verband wel. Geloof is geloof in het woord Gods namelijk. En het woord Gods spreekt per definitie over de toekomst. En dat is wat de mens niet kent. En niet kan kennen. Het verleden kan hij wel kennen, maar dat wil hij niet, hè. Dat heet archeologie en geologie, zuster. Ja, maar goed, daar hebben we het een andere keer over. Goed. Eén ding is nodig, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, want gelovigen worden geacht de toekomst te kennen. Omdat God het openbaart. Jaag ik naar het wit, het doel namelijk. Wit vind ik toch een mooier woord dan bullseye. Nee, dat hebben we geleerd van Barney, toch of niet? Ja, we moeten ineens wat moeilijke woorden leren. Maar dat even terzijde. Jaag ik naar het wit, het doelwit. Namelijk naar of tot, want tot en naar is dan in dit geval hetzelfde. Naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Hebreeën 3 vers 1. Hierom heilige broeders die der hemelse roeping. Dat is toch een roeping Gods die van boven is. Die der hemelse roeping delachtig zijn enzovoorts. En ik geloof dus dat de uitdrukking hier prijs de roeping Gods die van boven is. Inderdaad slaat op onze hemelse roeping. En daarmee op ons hemels burgerschap. Dat woord staat in dit vers niet, maar daarom noteren wij ook vers 20 in het rijtje. Want daar staat, maar onze wandel is in de hemelen. En u weet wat ik hier altijd over zeg. Ik lees Statenvertaling, dus zeg ik de Statenwandel, maar het is zoiets als burgerschap. En als ik NBG zou gelezen hebben, dan staat daar ons burgerschap is in de hemel. En dan zou ik erbij zeggen, maar het is eigenlijk wandel. Heb je die? Nou, dat is het. Dat wil zeggen, het is burgerschap, maar niet alleen maar juridisch in de zin van je hebt een hemels paspoort. Maar het is meer dan dat. Het is ook een hemelse wandel. Dat wil zeggen, al wat je doet, al wat wij doen, wordt geplaatst binnen dat hemelse kader. Was de bedoeling. Want als wij doen wat Colossense 3 zegt, dat zou het volgende vers zijn wat ik zou noemen waarschijnlijk. Namelijk zoeken de dingen die boven zijn. Dan is in de praktijk onze wandel een hemelse wandel. Dat betekent gewoon dat wat wij doen, wat de hele inrichting van ons leven rechtstreeks van doen heeft met hemelse dingen. Namelijk het is rechtstreeks verbonden met het werk dat God, dan wel Christus, dan wel de Heilige Geest, dan wel het Woord Gods, nu in ons doet om ons op te voeden, heet dat, dat is Hebreeën 12, om ons op te voeden voor onze toekomstige aanstelling tot zonen, namelijk voor onze toekomstige heerlijkheid. Heb je dat? En begrijp goed, ik zeg het er even tussendoor. Waar we het dus over hebben is niet over hoe een mens tot geloof komt en dan voor altijd behouden is. We hebben het over de gemeente specifiek. Niet over de gelovigen in het algemeen uit de hele heilsgeschiedenis. Wij komen tot geloof en zijn daarmee in die zin behouden. En de rest van het verhaal is dat God een werk in ons wil doen, opdat we zouden opgroeien tot volwassenheid in geestelijke zin, om ons voor te bereiden om op onze tegenwoordige positie als gemeentelijk, als die volksvertegenwoordiging in zijn koninkrijk. Dat is wat mijn Bijbel leert over de gemeente. Hebben jullie? En daar is ons leven op gericht. Niet op de bekering van de wereld, al heb ik absoluut niks tegen evangelisatie of zending. Integendeel, want dat is onderdeel van de opbouw van de gemeente. In kwantitatieve zin weliswaar, maar waar het om gaat uiteindelijk is dat die gemeente niet alleen maar uitgebreid wordt, maar dat die gemeente gebouwd wordt in kwalitatieve zin, namelijk gereed gemaakt wordt voor de toekomende functie. Dat is, als u dat erbij wil noteren, vind ik dat wel een aardige. Dat is Filippenzen 1 dan maar even gauw tussendoor. Waar staat 6, vers 6, Filippenzen 1. Vertrouwende dit, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft. Heb u die? Dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, of is in verbasterd Nederlands, voor mijn part. Hij is een goed werk aan ons begonnen. Sinds wanneer? Sinds onze gemeenschap aan het evangelie. En vanaf de eerste dag, dat is vers 5. Vers ervoor. Ik dank God zo dikwijls als ik u gedenk. Vers 5 over uw gemeenschap aan het evangelie. Dan heb je het toch aangenomen. En aanvaard. Het woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid. Heet dat in Efeze 1. Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Want men blijft daar trouw aan het woord van God. Men laat er zich door onderwijzen. En dan vertrouwende, Paulus heeft dit vertrouwen. dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, officieel, toen u tot geloof kwam. Want toen heeft God u wedergeboren, nieuw leven gegeven. Toen was u een jong kind in Christus, 1 Korinthe 3, en de bedoeling is dat u zou opgroeien tot zoon, tot volwassenheid. Dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Want dan, de dag van Jezus Christus, is dat werk voltooid. Want de dag van Jezus Christus, of de dag van Christus, of nog korter uit 2 Timotheus 1. Die dag, alleen maar die dag, tot die dag. U weet wel, ik ben verzekerd dat hij machtig is het pand hem toebetrouwd te bewaren. Tot die dag, welke dag? Deze dag, want dat is de dag van de opname van de gemeente en de openbaring van de gemeente voor de rechterstoel van Christus. Dat is de aanstelling dus van de gemeente, in elk geval collectief, als gemeente van eerstgeborenen en als zonen, officieel. En dan houdt dat opvoedende werk dus op. Ook officieel. En dat is wat hier staat. En dat is de rest van ons leven als gelovigen. Wij worden opgevoed, de Heer doet een werk in ons. Niet wij doen een werk voor de Heer naar buiten toe, hoewel dat best zou kunnen. Maar ik blijf er altijd van zeggen, ook als wij een werk voor de Heer, het werk dat de Heer doet naar buiten toe, heeft dat werk in de eerste plaats tot doel onze opvoeding. Waarom worden leerlingen aan het werk gezet? Waarom moeten ze een werkstuk maken? Ik heb het over de ambachtschoolbeelden. Die bestaat niet meer, dus dat kan niemand me kwalijk nemen. Hè? Waarom moeten? Om wat te leren. Toch? En zo is het met ons leven ook. Natuurlijk, velen van ons zijn actief betrokken in het werk des Heeren, op wat voor wijze dan ook. Maar het werk heeft in de eerste plaats tot doel onze eigen vorming. Hoe heet dat? Leerlingenstelsel? Of is dat ook al verouderd? Zoiets toch? Nou, leerlingen zijn we. Het Griekse woord is discipel, zuster. Ja. Kun je ook een cursus vervolgen trouwens, heb ik begrepen. Maar wij dachten dat de Heer het zou doen. Laat maar zitten. Allemaal afleiding, dit. Maar goed, daarna noem ik u Colossense 3. Colossense 3. Waarin hoofdstuk 2 uiteengezet wordt dat wij niks van doen hebben met die menselijke filosofie. En met overlevering der mensen. Of wat het maar wezen mag. En met de wet. Want er staat, wij zijn immers met Christus, vers 20 van hoofdstuk 2, de eerste beginselen der wereld, afgestorven. We zijn met Christus gestorven. Der wereld gestorven. Galaten 6, voor de uitdrukking. Der wet gestorven. Galaten 3, voor de uitdrukking. En Romeinen 7. En der wereld heet het hier. Indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leeft met inzettingen belast enzovoort, want dit is onze wereld niet, wij horen daar niet bij. He? Nou goed, die dingen zijn niet in enige waarde, einde van vers 23 en van het hele hoofdstuk dus, die zijn alleen tot verzadiging van het vlees. Zelfbevrediging mag je niet opschrijven, maar dat is wel wat het is. Vooruit me weer. Dan hoofdstuk 3, vers 1, volgende vers. Want 2 vers 20 zei, indien gij dan met Christus gestorven zijt. Maar 3 vers 1 zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. En dat is zo, want we zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. Romeinen 6. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Prijs der roeping Gods die van boven is, was Filippenzen 3. Een paar minuten geleden, weet u nog? Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is. Leuk, hè? Wij zijn kerst alweer vergeten. Toen kwam hij naar ons. Vindt iedereen prachtig. Maar mijn Bijbel leert dat het inmiddels al lang andersom is. Christus is geplaatst in de hemel en wij zoeken dus hemelse dingen. En niet, hij komt naar ons af, naar beneden, waarbij Christus aardse dingen zou zoeken omdat wij het doen. Nee, wij zouden hemelse dingen zoeken omdat hij dat doet. Hebben die nog? Waar Christus is, zoek de dingen die boven zijn. Waarom? Omdat Christus daar is. zittend aan de rechterhand Gods. Psalm 110, vers 1. Zittend aan de rechterhand Gods. Nog een keer, vers 2. Bedenkt, want daar gaat het uiteraard om, hè. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Het is net of Johannes hier schrijft. Die doet het ook altijd langs twee kanten, positief en negatief. Maar dan kan het niet tot misverstand aanleiding geven. Niet die op de aarde zijn. Waarom niet? Vers 3. Want gij zijt gestorven met Christus. En met Christus opgewekt. En dus uw leven, voor zover u leeft, voor God, op grond van uw wedergeboorte. Uw leven is met Christus. Of welk voorzetsel er maar staat, er verandert toch niks mee. Is met Christus verborgen in God. Hebben we dit? Dat is fundamenteel. Daarom wordt altijd afbreuk gedaan. Als gezegd wordt dat wij van alles moeten laten zien aan elkaar en aan de wereld. En ik heb geen bezwaar dat er wat gezien wordt aan ons. Helemaal niet. Integendeel, het is ook bijbels. Maar dat is niet het doel van ons leven. Dat is een bijproduct, een bijverschijnsel. Dat hoort ook zo, is ook de bedoeling van Gods wegen. Maar het is niet het doel. Hebben we die nog? Het doel is dat wij met Christus verborgen zijn bij God. Dat weten en daaruit leven. Dat dat aan de buitenkant vervolgens ook gezien zal worden of kan worden, dat is waar. Maar dat is niet het doel. Zoek de dingen die boven zijn, want uw leven is met Christus verborgen. Dat is het tegenovergestelde van geopenbaard. Verborgen in God. En vervolg is, maar dat is de toekomst, en daar richten wij ons op, dat is onze verwachting. Wanneer Christus, dat woordje nu, dat hoort er niet tussen. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn of worden, wat toch hetzelfde woord is in de grondtekst. Wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, om het verband met het voorgaande vers vast te houden. Wanneer Christus, die ons leven is, geopenbaard zal worden, maak het verhaal zelf af en kleur plaatjes. He? Het is al gezegd nu, toch? Althans geïmpliceerd. Namelijk, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zodat er sprake is van ons hemels burgerschap nu. En de uitwerking, de manifestatie, de openbaring daarvan in de toekomst. Want, om het met een eenvoudige tekst te zeggen, zo uit het hoofd. Als de Heer komt met al zijn heilige engelen, of gewoon met al zijn heiligen, want dat staat er ook bij gelegenheid. Of met zijn tienduizenden engelen, want dat staat er ook bij gelegenheid. Dan komt hij dus met de gemeente. Die heb ik niet genoemd, maar ik had natuurlijk ook moeten noemen Hebreeën 12, waar staat dat wij niet alleen zijn gekomen tot de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen, maar ook dat wij zijn gekomen tot de vele tienduizenden, tien staat er niet bij, maar in de NBGW wel, het had erbij moeten staan, tot de vele tienduizenden engelen. Welke? Nou, die tienduizenden engelen uit Daniël 7, geloof ik. En anders gewoon de vele engelen waar de Heer Jezus het over heeft in de evangelie. Als hij komt, komt hij namelijk met de gemeente. Die heb je toch? En dat is wat Colossens hier zegt. Daarom, broeders en zusters, zien wij officieel, wij zien niet uit naar de opname van de gemeente. Die zal wel eerst plaatsvinden. Maar dat is niet onze verwachting. De verwachting volgens de Bijbel officieel is onze openbaring met Christus vanuit de hemel. Wanneer de gemeente collectief met Christus aan het hoofd, want hij is het eerste lid van de gemeente, om niet te zeggen erelid, hè? Hij is het hoofd van de gemeente. Wanneer heel de gemeente met Christus aan het hoofd geopenbaard zal worden aan de wereld om zijn koninkrijk te openbaren, beginnend bij het Joodse volk. Hebben we die nog? En omdat het nou toch pauze is, toch of niet? Omdat het nou toch pauze is, kan ik dus net even zeggen, kijk, dat is nou kerstfeest. Toen de Messias, beeldspraak is dit, hoor. Beeld, neem dit niet letterlijk. Toen de Messias geboren werd, dat is namelijk zijn opstanding, eigenlijk. Dus hij werd toen niet geboren. Maar het is een beeld van zijn opstanding uit de dood. Toch? De geboorte van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus geboren werd, verscheen daar de engel. Engel des Heren. Dat is een beeld van Christus in zijn hemelse positie. Dat was al zo sinds Genesis. De engel des Heren als Christofanie. Enzovoort. En terstond was er met de engel een leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende... Ja, lees maar wat de 24 oudsten zeiden rondom de troon in Openbaring. Dat is hetzelfde. Zeggende ere zij God enzovoort. Dat is de gemeente. Dat wil zeggen, het was de uitbeelding daarvan. Zoals alle dingen rondom zijn geboorte een uitbeelding zijn van zijn opstanding, hemelvaart en dus van het begin van onze christelijke bedeling, om zo te zeggen, onze gemeentelijke bedeling. Alleen, men ziet niet meer dat het symboliek was en heeft helemaal het begin van onze bedeling willen terugbrengen naar zijn geboorte. Toen verscheen immers de Messias. Maar dat is een misverstand. Hij verscheen en verdween op eerste paasdag. En verschijnt ten andere malen, dus Hebreeën 9, het laatste vers, aan degene die hem verwacht tot zaligheid, in heerlijkheid namelijk. Maar goed, daar moeten we het alweer bij laten, want het is alweer tijd voor een pauze.